En hartelijk goedemorgen. Het is heel mooi om zo'n mooie volle kerk te zien. Hartelijk welkom. Goedemorgen gasten, gemeenteleden, luisteraars thuis, heel hartelijk welkom dus. Deze gecombineerde kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde kerk, de gereformeerde kerk vrijgemaakt en de Nederlands gereformeerde kerk. Het thema van deze dienst is God en geweld. De voorganger vanmorgen is dominee Mark Janssens uit Utrecht. Hij vervangt Tinko Blanke, die verlof heeft na de geboorte van zijn tweede zoon. Hartelijk welkom, dominee Janssens. Mijn naam is Gert-Jan Vliem. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop sta ik met dominee Janssens voor in de kerk. U bent van harte welkom met vragen over de dienst, over onze kerk. De kinderen blijven vanmorgen in de dienst. En we beginnen deze dienst met het zingen van liedboek 84a. Wat hou ik van uw huis? En namens kerkenraden mag ik u een gezegende dienst toewensen.
Goedemorgen allemaal. Er is nu eerst gelegenheid voor stil persoonlijk gebed. Ook nu mogen we uitspreken dat we niet op elkaar zijn aangewezen alleen, maar onze hulp en verwachting voor deze dienst, voor deze nieuwe week, die rust in de naam van de Heer, Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die God die trouw is en die trouw blijft en die werkelijk nooit zal loslaten het werk dat Hij begonnen is. Er is voor u, voor jullie allemaal genade en vrede, liefde en barmhartigheid van deze God, onze Vader, van zijn Zoon Christus Jezus, onze Heer, en dat in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen Psalm 16 uit de berijming de psalmen voor nu. Dan zingen we als ons kinderlied Dank u voor de wonderen die gebeuren. Evangelisch liedbundel, lied 426. Samen bidden om een gezegende dienst, om verlichting met de Heilige Geest, voordat we uit het evangelie zullen gaan horen. Heere God in de hemel, en Christus onze trouwe, liefdevolle Vader, we danken u inderdaad, zoals we dat al deden met onze liederen. We danken u dat u er bent, en we danken u met alle geheimenissen om u heen, met al uw grootsheid. We danken u voor wie u bent. Altijd trouw, altijd vol liefde. U zult altijd bij ons zijn. Wat er ook gebeurt, wat ons overkomt, wat wij ook doen of juist nalaten. U bent bij ons, Heer. En dat is eigenlijk het allerdiepste wat we van u kunnen zeggen en wat we mogen ontvangen en beleven, hoe we er ook aan toe zijn. Heere God, we danken u ook dat we hier bij elkaar kunnen zijn. Dat we dat mogen doen in uw naam. Uit verschillende kerken, verschillende culturen vaak, maar één in u, één in Christus, onze Heer, onze Heiland. We danken u daarvoor en we bidden u om uw zegen. Wilt u ons allemaal openmaken door uw Heilige Geest? Openmaken voor u en voor uw evangelie voor ons op deze dag. U kent ons, u weet wie we zijn, hoe we zijn, wat ons bezighoudt, waar we vol van zitten. Geef ons allemaal de rust, de concentratie, de openheid om uw woorden te mogen ontvangen. Wilt u ons dat hier geven, in de kerk, maar ook alle met wie wij ons verbonden weten, die thuis of elders de dienst meebeleven. En zegent u uw kerk wereldwijd in de vrijheid en zeker ook in de verdrukking en de vervolging. Wat gunnen we het vele, Vader, dat ze u zullen leren kennen. Tot heil van henzelf, tot onze blijdschap en vooral ook tot eer van uzelf. Wilt u uw eigen werk doorzetten en laat alles gebeuren tot eer van uw naam. Dat danken en bidden wij u in de gezegende naam van Christus, onze Heiland. Amen. Het thema is zoals de ouderling al aankondigde. God en geweld. Daar heb ik 7 schriftlezingen bij die meneer William ons zal voorlezen. Hij zal zelf de lezingen aankondigen. 7 lezingen en na de laatste zingen we uit gezang 435 uit het oude liedboek. De versen 1, 3, 4 en 5. 1, 3, 4, 5 van 4, 35 oude liedboek naar de 7 schriftlezingen.
Ik lees met u uit Leviticus 10, vers 1 tot 3. Aarons zonen Nadab en Abihu deden gloeiende kolen in hun vuurbak en legden er reukwerk op. Maar het was verkeerd vuur dat ze de Heer wilden aanbieden, vuur dat niet voldeed aan de voorschriften van de Heer. Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde hen, zodat ze daar in de nabijheid van de Heer stierven. Mozes zei tegen Aaron, dit bedoelde de Heer toen hij zei, door degenen die in mijn nabijheid verkeren, toon ik mijn heiligheid. Het hele volk maak ik getuigen van mijn majesteit. Aaron zweeg. Uit de Deuteronomium 7, 1 en 2. Straks zal de Heer uw God u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen. De Hethieten, de Girgazieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Perizieten, de Giewieten en de Jebusieten. 7 volken die groter en machtiger zijn dan u. Wanneer de Heer, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen. Jozua 7, het eerste vers. Maar Israël schond de ban. Er was een zekere Agan. Hij was een zoon van Karmi, die een zoon was van Zabdi, de zoon van Zerach. En hij was afkomstig uit de stam Juda. Deze Agan vergreep zich aan de goederen die onvoorwaardelijk aan de Heer gewijd waren. Hierop ontstak de Heer in woede tegen het volk van Israël. Vervolgens verder vanaf vers 10. De Heer sprak hierop tot Jozua. Sta op, wat lig je daar nu op de grond? Israël heeft gezondigd. Ze hebben het gewaagd de regels van het verbond te overtreden die ik hun gegeven heb. Ze hebben zich vergrepen aan de goederen waarop mijn ban rustte. Ze hebben die gestolen en dat ook nog eens probeerden te verdoezelen door ze tussen hun eigen bezittingen te verbergen. Daarom kan het volk van Israël niet standhouden tegen zijn vijanden. Het zal voor zijn vijanden op de vlucht slaan, omdat het nu zelf aan de vernietiging is prijsgegeven. Ik zal jullie niet meer bijstaan als jullie je niet van de gestolen goederen ontdoen. Zorg ervoor dat het volk zich reinigt. Geef het volgende bevel. Wees morgen rein, want dit zegt de Heer, de God van Israël. Jullie hebben goederen in je bezit waarop mijn ban rust, Israëlieten. Jullie zullen niet kunnen standhouden tegen je vijanden, totdat jullie die hebben weggedaan. Treed morgenochtend aan volgens jullie stammen. De stam die de Heer aanwijst, moet volgens de geslachten aantreden. En het geslacht dat de Heer aanwijst, moet volgens de families aantreden. En van de familie die de Heer aanwijst, moeten de mannen aantreden. Dan moet degene die wordt aangewezen als de schuldige verbrand worden, hij en al de zijnen, want hij heeft het verbond met de Heer geschonden. Wat hij gedaan heeft is voor het volk van Israël een schanddaad. Volgens verder vanaf vers 20. Achan antwoordde: ik beken dat ik heb gezondigd tegen de Heer, de God van Israël. Dit is wat ik heb gedaan. Ik zag dat er onder de buit een prachtige mantel uit Siniar was en 200 shekel zilver en een goudstaaf die wel 50 shekel woog. Ik kon mijn ogen er niet van afhouden en heb het gestolen. Het ligt allemaal in mijn tent onder de grond verborgen. Het zilver ligt onder de mantel. Jozua stuurde een paar mannen die snel naar de tent gingen en daar de mantel vonden met het zilver eronder. Ze namen het mee uit de tent, brachten het naar Jozua en de Israëlieten en spreidden het voor de ark van de Heer uit op de grond. Hierna brachten Jozua en de Israëlieten Achan, de nakomeling van Zerach, naar het Achordal, samen met het zilver, de mantel en de goudstaaf, en met zijn zonen en dochters, runderen en ezels, schapen en geiten en zijn tent. Kortom, met alles wat hij bezat. Jozua zei: jij hebt ons in het ongeluk gestort. Daarom zal de Heer jou vandaag in het ongeluk storten. Hij en al de zijnen werden door heel Israël gestenigd en verbrand. Daarna bedolven ze hen onder een grote hoop stenen. Toen bekoelde de woede van de Heer. Deze steenhoop is er tot op de dag van vandaag, en deze plaats wordt het Achordal genoemd tot op de dag van vandaag. Twee Koningen, eerste hoofdstuk 9 tot 12. Achazja stuurde een bevelhebber met 50 mannen naar Elia toe. Ze troffen Elia aan op de top van een berg. De bevelhebber zei: Godsman, de koning beveelt u naar beneden te komen. Maar Elia antwoordde: als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel komen om u en uw 50 mannen te verteren. Hierop kwam er vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn mannen verteerde. Opnieuw stuurde de koning een bevelhebber met 50 mannen naar Elia toe. En die zei tegen Elia: Godsman, de koning beveelt u onmiddellijk naar beneden te komen. En weer antwoordde Elia: als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel komen om u en uw 50 mannen te verteren. Hierop kwam er een goddelijk vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn mannen verteerde. Vervolgens het tweede hoofdstuk, vers 23 en 24. Van Jericho ging Elisa naar Bethel. Toen hij naar de stad omhoog liep, rende een troep kinderen op hem af die hem uitlachten en schreeuwden: kaalkop, kaalkop, zet hem op, zet hem op. Elisa keek om en toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de Heer. Meteen kwamen er twee berinnen uit het bos, die 42 van de kinderen verscheurden. Vervolgens Psalm 139, de eerste zes versen en daarna vanaf vers 19. Voor de koorleider van David, een psalm. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. God, breng de zondaars om. Weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, Heer? Niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen zo fel als ik haten kan. Ze zijn mijn vijand geworden. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. En tenslotte uit Handelingen, het 5e hoofdstuk. De eerste 11 versen. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist daarvan en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei: Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen. En nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen wie dit ter oren kwam, schrok hevig. Enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Ongeveer 3 uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. Petrus vroeg haar: zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht? Ze antwoordde: ja, voor dit bedrag. Daarop zei Petrus: hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.
Dat was ons antwoordlied na de verkondiging zingen uit het nieuwe liedboek, lied 560. Hij, Christus, ging de weg zo eenzaam. Liedboek 560, als ons antwoord vandaag op de verkondiging. En het thema daarvoor dus, gemeente van Christus, is God en geweld. En wat is dat een moeilijk thema? Wanneer het gaat over wat allerlei mensen van allerlei geloven doen of gedaan hebben, in naam van de God, de Godheid, in wie ze zeggen te geloven, dan kun je daarvan nog mogelijk zeggen, het zijn mensen die het doen. Geen God. Zelfs als ze het doen in zijn naam, dan betekent dat natuurlijk nog niet dat het waar is. Denk maar aan de Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog met de woorden God mit uns. Wie zou het durven geloven? Maar het wordt anders. Het wordt fundamenteel anders wanneer een heilige schrift het geweld bij de Godheid zelf legt. Wat moet je ermee? Je kunt schrikken, ik doe het voortdurend, merk ik, van de min of meer geregelde aanslagen of pogingen daartoe die gelegitimeerd worden door de naam van Allah erbij te roepen. En je kunt de overtuiging krijgen, al dan niet gevoed door zulke aanslagen, dat de islam blijkbaar niet een geloof van vrede is. Terecht of niet, dat is niet mijn punt nu. De teksten die de Koran bevat, die liggen er bepaald niet om. Maar dat doen de woorden uit de Bijbel ook niet. Ik benijde daarom de schriftlezer van vandaag bepaald niet. Want het zijn me nogal een woorden. Een teksten. Echt verschrikkelijk. Hoe kan dit? Past dit bij een God die liefde is? Past dit bij Jezus? En weet u, ik zou er heel veel kanttekeningen bij kunnen maken. In mijn woorden, de soep wordt meestal niet zo heet opgegeten als opgediend. Of er wordt veel gedreigd, maar dat moest ook wel. Of het gaat om de heiligheid van de Heer. Hij is niet alleen lief, laat staan lief, hij is ook heilig. Of hij wil het kwaad niet, absoluut niet. En daarom zijn woede, zijn toorn, om het kwaad weg te doen, uit te bannen. Denk aan die mannen die verkeerd vuur ontstaken. Denk aan Agam, die gestolen had van waar de band van de Heer op rustte. Denk aan die kwajongens die Elia uitscholden. Denk aan die soldaten die bij hem kwamen en wie die onmiddellijk vloek van de Heer op hem laat rusten. Het kwaad moet blijkbaar weg. Moet worden uitgeband. Maar dan nog. Wat konden die mannen eraan doen die namens de koning erheen moesten gaan? Wat te denken van hun ouders, hun vrouwen, hun kinderen, hun vrienden. Je kunt denken aan iets als Gods woede is de keerzijde van zijn liefde. Alles wat zijn liefde in de weg staat, moet weg. Of nog weer anders, God haat het kwaad, maar de zondaar heeft hij lief. En daar een uitvloeisel van, God haat de zonde zo sterk dat hij haar gestraft heeft op Golgotha. Daar werd zijn toorn en zijn liefde zichtbaar. Hand in hand. Er is veel van waar, gemeente. God is geen Joris Goedboert. Niet iemand die alles wel best vindt, onverschillig of zo, bepaald niet. En inderdaad, in Jezus Christus heeft hij laten zien hoe hij is. De 3 uur duisternis op klaarlichte dag, zijn afwezigheid, Jezus notabene door God zelf verlaten, het zegt alles. Het zegt alles over hoe diep Gods kwaad tegen de zonde zit. En het zegt alles dat hij zijn woede, zijn toorn niet neerkomen op u, op jou, op mij, maar op hem, Christus, zijn eigen Zoon, onze Heer. Het is verbijsterend en voor ons prachtig, verbijsterend prachtig. We zingen straks, hij deed het ook voor ons. En ik kan nog doorgaan. Dat het zo ging, dat het blijkbaar zo moest. Dat je zo vaak leest dat de Heer mensen doodt, of dat mensen van zijn volk het deden, al dan niet naar expliciete opdrachten van de Heer zelf, en dat mensen erom bidden, u kunt het zien als een noodgreep omdat Israël het zwaar had. Denk bijvoorbeeld aan de ballingschap, ver van huis en haard, en vooral ver van de tempel, Gods woonplaats. Ze hadden het zwaar. Vergelijk het met de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het zal je maar gebeuren. Al je familieleden opgepakt, gedeporteerd en vergast. Als jij dan achterblijft, thuis, in de onderduik of in het concentratiekamp nog bent, terwijl je man, je zoon, je dochter, je ouders allemaal verdwenen zijn, dan is het toch logisch om iets te bidden als God, breng deze mensen om. Laat hen stoppen met hun gruwelijkheden. Laat hen ervaren wat mij overkomt. En de wreedheid waarmee Israël te maken had, is ongekend. Babel en Assyrië, ze stonden ook toen al bekend om hun verschrikkelijke wreedheid. En dan valt het in verhouding met Israël en Israëls God nog mee. En wanneer de Heer opdracht geeft, zoals we hoorden in Deuteronomium 7, om de 7 volken van Kanaan niet maar te verdrijven, maar te doden, uit te roeien, dan kun je daarbij zeggen dat was toen. Dat was eenmalig, dat geldt niet voor ons. Het is waar. Gelukkig helemaal waar. En toch. Maar dat zo. En als het om Achan gaat, dan gaat het om het beginpunt van de verovering van Kanaan. Van Jericho als startpunt. Dan kun je zeggen, de Heer had duidelijk gemaakt, ik ben het die het land aan jullie zal geven. Daarom had hij van tevoren aangegeven, bij Jericho, jullie mogen niets van de buit voor jezelf in bezit nemen. En als Achan dat toch blijkt te hebben gedaan, dan moet hij worden gestraft. Het was niet maar een diefstalletje, dit was heiligschennis. Oké, denk ik dan, oké. En toch, en toch. En het is waar als er gezegd wordt, de Heer roept ook regelmatig tijdig een halt toe aan het geweld, aan oneindig geweld. Handel met mate, zeg maar. Oog om oog, oor om oor. Dat was in die tijd alle matiging van het geweld. En toch. En toch. En het is waar wat gezegd wordt, God gaat een geschiedenis met de mensheid. Een geschiedenis met zijn mensen. En langzaam maar zeker zie je het geweld in de Bijbel dan ook verminderen. En zeker de opdracht daartoe in Gods naam. Het is zo. Tegelijk, het onderscheid dat velen maken tussen het Oude en het Nieuwe Testament, als het gaat om liefde, als het gaat om geweld, ik snap het, voor een deel deel ik het, maar in feite is het maar een relatief verschil. Daarom ook die lezing uit Handelingen 5. Die verschrikkelijke dood, plotsklaps, van Ananias en een paar uur later van zijn vrouw Safira. Ook als je bedenkt dat hun bedrog heiligschennen was, een volgehouden leugen, dan nog. Of ook, wat ook waar is, denk ik, hier moest een duidelijk markeringspunt gemaakt worden. Het is het begin zo'n beetje van de kerk na Pinksteren. Zeker. Maar toch ook hier een vraag, een bedenking. Hoe kan het bestaan dat 2 mensen zo praktisch zonder waarschuwing in 1 keer dood neervallen? En hoe kan het bestaan dat de leiders van de gemeente Ananias na zijn dood laten begraven zonder zijn vrouw in te lichten? Is dat christelijk, vraag ik mij dan af. En onderschat ook niet wat Jezus voor woorden gebruikt als het gaat om geweld of met dreiging. De uiterste duisternis. Vuur dat nooit wordt geblust. En jazeker, hij zegt het met het goede doel. Het doel dat je je bekeert. Dat ik zal geloven. Dat we God zullen liefhebben. En noem maar op. Niet ten oordeel, absoluut niet. Maar juist ten voordeel. En toch. En toch. Of denk aan zoveel woorden in de brieven van Paulus. Van de onbekende schrijver van de brieven aan de Hebreeën. Van Petrus, van Johannes, van Judas. En het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes, is misschien wel het minst geliefde boek onder de christenheid. Het staat vol gruwelijke beelden, zonder meer. Onbegrijpelijk vaak. En ook dat kun je allemaal uitleggen en verklaren ten goede, zeker. Ik heb lang geleden een hele serie gewijd aan dat Bijbelboek. En uiteindelijk vind ik er troost in. Laat ik zeggen, deze troost. Wat er allemaal ook gebeurt aan gruwelijks in deze wereld. Hoeveel geweld God ook loslaat op zijn aarde. Je mag veilig zijn bij het Lam. Bij Christus. Zonder dat geloof denk ik dat ik misschien gek zou worden van angst en onzekerheid. En de betiteling voor Christus, het Lam, ik vind het fantastisch en ontroerend. En daarmee trouwens ben ik bij een punt, een van de punten die juist bij dit thema van belang is. Zonder daarmee dus een afdoende verklaring te geven voor al het geweld in Gods naam of voor onze gevoelens die je kunt hebben bij tal van Bijbelteksten, tal van Bijbelgedeeltes, zoals we er maar een paar van hebben gelezen. Maar de Bijbel met alle geluiden, alle diverse geluiden, die staat nooit onder het kopje slikken of stikken. Het evangelie, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, het vertelt en het verkondigt veel, in allerlei gradaties. En ieder van de lezers, van de hoorders, ook ieder van ons vandaag, kan daarop reageren zoals jij wilt, zoals jij denkt dat goed is, zoals u door uw geloof, door uw verstaan van Christus bent gevormd. Want het kan toch niet, lieve mensen, dat je een gevoel wat je bij die Bijbelwoorden hebt, dat je dat maar thuis zou laten of nu vandaag zou moeten onderdrukken. Er staan veel, heel veel teksten in de Bijbel die bij verreweg de meeste van ons op zijn minst een naar, een huiveringwekkend gevoel oproepen. Laten we dat maar gewoon eerlijk vaststellen. Misschien denkt u wel, ach, wat jammer dat juist nu de kinderen geen kindernevendienst hebben. Ik snap het. En ik geloof niet dat je maar moet doen alsof u die gevoelens niet zou hebben. En alsof tal van verhaalde geschiedenissen niet zulke gevoelens bij je oproepen. Of niet zouden mogen oproepen. Heel eenvoudig, ze doen het. Dat is één. Twee is, ik zei het al een beetje, ik geloof niet in een tegenstelling tussen het Oude en het Nieuwe Testament, wanneer het erom gaat dat het ene deel van de Bijbel vol geweld staat en het andere deel vol God die liefde is. Ook Paulus, die zo vol van Christus is, vol van genade, genade, genade. Als je zijn brieven doorploegt, dan kom je ook heel wat tegen aan vervloekingen en noem maar op. Ik noem de andere brieven. En zeker dus dat laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. Geen tegenstelling. Maar wel zie je een verschuiving. De opdracht die de Heer aan Israël geeft om de volken in Kanaan uit te roeien. In onze ogen verschrikkelijk. Genocide. Je kunt misschien niet zeggen zoveel onschuldige mensen, omdat in Gods ogen uiteindelijk niemand onschuldig is. Maar het is toch ook zo dat bijna alle mensen, van welke afkomst, welk geloof ook maar, mensen van alle tijden, het liefst in liefde, in vrede, in harmonie, hun leven willen leiden. Waren er niet vooral de leiders, de koningen, de stadsvorsten, die hun onderdanen geen keus lieten dan mee te gaan in hun spoor? Ik bedoel, maar wij maken een onderscheid tussen mensen, tussen volken, groepen en individuen. En zeker niet iedereen in ons land doet dat, ook in de politiek niet helaas. Maar het is toch simpelweg niet fair om een mens bij voorbaat te scharen onder een bepaald kopje, een bepaalde categorie, om haar of hem daarmee gelijk een stempel op te drukken. En dat wij dat, ik denk de meesten van u het eens met mij zullen zijn, dat wij dat zo denken en geloven, natuurlijk komt dat door onze tijd en onze samenleving. In veel delen van de wereld is de saamhorigheid, de verbondenheid van mensen met elkaar en met de opvattingen van de groep veel groter dan bij ons. Dat speelt mee, natuurlijk. Dat ken ik niet. Tegelijk merk ik dat juist dat persoonlijke dat ik het zo belangrijk vind, juist vanuit het evangelie. Vanuit wat ik daaruit oppak en leer en ontvang. Een zoon hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn vader. Zo spreekt de Heer via Ezechiël. Paulus schrijft, ieder van ons zal zich tegenover God moeten verantwoorden. Niet de groep, niet de kerk, niet het volk, nee, ieder, heel persoonlijk, ieder van ons. Eerst daarom kun je als christen grote moeite hebben met die collectieve straffen, gevolgen van zonde in de Bijbel, hoe je het ook maar noemt. Gevormd dus door het evangelie zelf. Punt 3. Dan blijf ik nog even staan bij dat punt van het uitroeien van de volken. Huiveringwekkend noem ik het. Tegelijk kun je zeggen, zonder dat huiveringwekkende van het gebod weg te poetsen, het was een eenmalig gebod. Nogmaals, echt verschrikkelijk voor de mensen van toen, absoluut. Maar het was eenmalig. En dat is wat ik bedoel met de verschuiving van het Oude naar het Nieuwe Testament. In het Oude Testament wordt veel geweld door mensen uitgevoerd. Al dan niet in Gods naam. En God zelf heeft ook heel wat acties ondernomen. Althans, zo wordt het verhaald. In het Nieuwe Testament zie je praktisch dat praktisch al het geweld komt te liggen in Gods naam. In handen dus van God zelf. Het maakt het wat mij betreft niet minder huiveringwekkend. Die beelden in de Openbaring aan Johannes, ze liegen er bepaald niet om. Maar ik vind het wel een belangrijke constatering, gemeente. Het geweld, daaronder zit het oordeel, het ligt in Gods handen. Je kunt zelf zeggen in handen van Christus. Niet een onbewogen rechter, maar Christus. Het lam van God. Nogmaals, daarmee wordt wat mij betreft niets afgedaan aan het huiveringwekkende. Het huiveringwekkende bijvoorbeeld van die opdracht in Deuteronomium. En wat ook nog lastiger daarbij is, in Deuteronomium zelf vind je ook dit woord van de Heer. Ouders mogen niet ter dood gebracht worden om wat hun kinderen hebben misdaan. En kinderen niet om de misdaden van hun ouders. Alleen om wat iemand zelf heeft misdaan, mag hij ter dood worden gebracht. En dan hoor je Paul naar Deuteronomium bij Achan, dat hij bij Jozua wordt gebracht. Niet hij alleen als dader, maar hij en zijn gezin, al de mensen die bij hem horen. Zijn kinderen, mogelijk kindertjes, ach, ach, ach. En dan het vierde punt. Dat heeft hiermee te maken. In de loop van de Bijbel wordt duidelijk dat het oordeel naar voren wordt geschoven. Naar de toekomst. Jezus zelf heeft heel wat heftige, ernstige woorden gesproken. Als u zin hebt, moet u vanmiddag maar eens Matthäus 23 lezen. Een lang hoofdstuk met alleen maar woorden van Jezus over de hel, over de buitenste duisternis, jammeren, knarsetanden. Allemaal zogeheten weespreuken, de tegenovergestelde, zeg maar, van de zaligsprekingen. Maar let op, nooit, helemaal nooit zet Jezus aan tot geweld of is hij zelf gewelddadig. De enige keer dat je hem gewelddadig zou kunnen noemen is als hij de tafels bij het tempelplein ondersteboven keert. En waarom doet hij dat? Heilige woede. De tempel van God, een plaats van gebed, een plaats van heiligheid, was verworden tot een marktplein. Dan krijg je een totaal verkeerd beeld van God, alsof hij niet goed en genadig is, maar een marktkoopman, een handelsfiguur. Verder nooit, zelfs bij zijn arrestatie. Als hij kort daarvoor nog dodelijk beangst is en een van zijn leerlingen van iemand van de soldaten het oor afzwaait met zijn zwaard, dan roept hij hem in alle rust tot de orde en geneest de man. Mijn punt hier is, het oordeel komt te liggen in de toekomst. En dat betekent niet in handen van ons mensen. Hoe gelovig ook, hoe overtuigd ook van je geloof, van ethiek, van opvattingen. Maar geweld wordt echt bij ons vandaan gehaald. Geweld wordt bij ons vandaan gehaald. Helaas is het zo, een schandvlek in de kerkgeschiedenis, dat lang niet al onze medegelovigen van voor onze tijd, en wie weet nog steeds op allerlei plekken, dat geloven. Er wordt een verhaal verteld over een middeleeuws godsdienstig gesprek, een strijdgesprek tussen een rabbijn, een jood en een christelijk theoloog. De christen zegt tegen de jood, tegen de rabbijn: onze God, de God van Jezus Christus, is een God van liefde. Jullie God, een God van het Oude Testament, is een God van toorn, van wraak, van vergelding. Hij kijkt hem als het ware juichend aan en zegt: daarmee is toch wel de minderwaardigheid van jouw geloof, van de Joodse religie, aangetoond. De rabbijn laat het een tijdje bezinken. Bezinken bij zichzelf en bezinken bij de anderen en de omstanders. En na een tijd zegt hij: zeker, zeker. Maar dat wil juist zeggen dat jullie God wraak en vergelding overlaat aan jullie zelf, zoals allerwegen ook blijkt. Onze vergeldende God houdt het in eigen hand en hij laat het aan ons over om elkaar lief te hebben. Tegelijk, het geweld moet een plaats hebben. Het kwaad kon toch niet ongestraft blijven. Paulus schrijft ergens, en ik vind het prachtig: neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreken zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Het geweld wordt daarmee dus uit onze handen gehaald en in Gods hand gehouden of gelegd. Het hoort bij hem thuis en dan vooral in het oordeel, in het laatste gericht. En ook daarbij kun je je vragen hebben. En ook hiervoor geldt dat er gruwelijke, huiveringwekkende beelden in de Bijbel worden gebruikt. Vaak heel sober, maar wel degelijk ernstig en huiveringwekkend. De schilderkunst is het huiveringwekkende gebleven, maar het sobere bepaalt niet. En dan is dit wat mij betreft belangrijk. Gods oordeel is bedoeld als gericht. Dat wil zeggen gerecht. Bedoeld om zaken recht te zetten, meer nog bedoeld om mensen te recht te brengen. En alles wat en allen die dat recht zetten in de weg staan, dat moet zelf weg. Dat is het idee. Dat neemt de vragen wat mij betreft niet weg. De gevoelens kunnen blijven bestaan. Maar wat het voor mij wel anders maakt is dit. Al weet ik niet precies wat het betekent. Ten diepste heeft God zijn gericht al uitgeoefend op Christus Jezus. Hij hing daar midden op de dag in de gruwelijke Godverlatenheid. Hij heeft het gedragen. En hoe het zal zijn, hoe het zal zijn als de Heere God definitief orde op zaken stelt, als hij echt zijn wereld, zijn mensen terecht brengt. De Bijbel wil ons het vertrouwen geven dat het oordeel, dat deze wereld, ja, dat jij en u, dat wij bij deze Heer mogen horen. En dat we bij hem, met al onze vragen en gevoelens, dat we bij hem in goede handen zijn. Het Lam van God, het Lam Christus Jezus. Hij wordt allereerst voorgesteld, juist in de Openbaring aan Johannes, als de leeuw van Juda, de leeuw van God. Het sterke beest, de leeuw van Juda, is boven alles uit het Lam als geslacht, gedood voor ons. Hij deed het, ook voor ons. Nogmaals, met alle gevoelens, met al uw vragen, alle reacties die je kunt hebben bij zoveel woorden in de Bijbel over geweld van God in Gods naam. En voor die vragen en die gevoelens geeft de Bijbel ruim baan. Bij Christus ben je veilig. Ook veilig met al uw vragen. Ook veilig met al je gevoelens. Ook veilig met al ons onbegrip. Beter te vallen in handen van de levende God dan in de handen van mensen. Zo zegt David wanneer het eens gaat om een bijkans onmogelijke keus tussen drie straffen van de Heer. David moet, het is bijna onmenselijk, kiezen tussen drie straffen vanwege zijn volkstelling. Straffen waarbij onherroepelijk de gewone mensen, mannen, vrouwen, kinderen, die er niets aan kunnen doen, de dupe zouden worden. Dan spreekt mij eerlijk gezegd dat slot van psalm 139 meer aan. Een tere, een ontroerende psalm. Het lied niet maar over, maar tot God. Tot die Heer die je kent, door en door. En die aan alle kanten voor ons zorgt. Een kostbare verbondenheid. Het probleem voor velen met dit lied is dat slot. Het is me vaker dan eens gebeurd dat iemand die die psalm las of gelezen wilde hebben, of iemand zei me ook onlangs nog, die psalm moest bij haar uitvaart worden gelezen. Maar dominee, laat dat slot weg, alstublieft. Dat stuk over het haten van de zondaars en het gebed dat God de zondaars ombrengt. Logisch toch? Zelfs met moeite met die woorden, en wie heeft ze niet? Maar bedenk alleen eens dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen het kwaad en de kwaaddoeners. Ik heb er moeite mee. Maar zelfs met moeite met die woorden kan het helpen om te bedenken dat de dichter direct, als het ware, als hij bedenkt, dit heb ik gebeden, hij zet direct de spiegel op zichzelf. En dan bidt hij God, Heer, leid mij op de eeuwige weg, de weg die goed is. En hij bidt dat God hem inderdaad zal doorgronden. Alsof hij bedenkt, hé, ik kan wel bidden over en tegen mijn vijanden, maar ik, ben ik wezenlijk anders dan zij? Dan die zogeheten vijanden van God? Ik wil hiermee zeggen, misschien kun je zulke dingen alleen maar bidden als je jezelf niet buitenschot laat. Als je jezelf niet verheft boven een ander. En hoe gauw gebeurt je dat niet? En er kunnen dingen in je leven gebeuren, gebeurd zijn, die zo erg zijn dat je inderdaad vol haat zit. Wie weet vol heilige haat. Een tal van psalmen kunnen dan een goede manier zijn om er woorden aan te geven. Niet om zelfgeweld te gaan gebruiken, maar wel om je gevoel jezelf uit te schreeuwen naar God. Maar dat is wat mij betreft echt iets anders dan wanneer je hoort dat God zelf geweld gebruikt, of als dat op zijn minst gesuggereerd wordt. Dat tot slot. Laten we maar heel gewoon eerlijk erkennen dat er tal van Bijbelgedeeltes, tal van woorden zijn, lijnen in de Bijbel die ons moeite geven. Je kunt de moeite proberen te bedekken, te masseren, in een bepaald perspectief te zetten. En veel van die bedoelingen, ik noemde ze aan het begin, die deel ik, zeker. Maar uiteindelijk nemen ze je dat gevoel toch niet weg. Erken maar de moeite die je hebt of kunt hebben. Je wordt niet gedwongen. En dat moeten we onszelf ook niet aanpraten of laten aanpraten. Je wordt niet gedwongen om het maar te accepteren of zelfs goed te keuren. Dat hoeft niet. Je moet het er wel mee zien uit te houden. En dat kan door het erover te hebben. Door je gevoel serieus te nemen en een manier te vinden om ermee om te gaan. Niet dus door het maar weg te stoppen. Voor mij geldt, en dat is geen oplossing, geen verklaring nogmaals, geen goed praten ook, alsof de Heer dat trouwens nodig zou hebben. Nee dus, voor mij geldt dat ik ten diepste rust vind door Gods woede die hij richtte op Christus Jezus. Hij haatte de zonde zo. En misschien wel daarachter de zondaar, alle zondaars. Alle mensen dus, voor zover het ons zondig zijn betreft. Hij haatte het zo, dat die vlamde van woede. En die woede stortte die uit, voluit, totaal, op zijn zoon. Uit liefde. Uit liefde voor ons, voor u, voor jou, voor mij. In hem vind ik rust, rust. Met al mijn vragen die blijven. Vorige week stond in het blad onderweg, stond een uitspraak die bij mij bleef hangen. En die hier ook wel mee te maken heeft. De Bijbel geeft geen antwoorden op al onze vragen. De Bijbel geeft wel genoeg antwoord. Het woord dat ik u net noemde, waarmee wij het kunnen uithouden met al onze vragen. In Christus mogen we rust vinden. Amen.
Wanneer je samen met iemand wil doorpraten of wil bidden, dan is daarvoor gelegenheid in de stilte ruimte achter in de kerk. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden die dat graag met u willen doen. Dus ook daarvan harte welkom. Collecte vandaag is voor Oog voor Nkutu, ons zendingsproject in Zuid-Afrika. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Margreet Boer. Is er iemand die die bloemen graag wil wegbrengen? Oké, dankjewel. Vorige week hebben wij gedankt voor de geboorte van Noah Jesse Emmanuel Blanke. En als het goed is, is er nu een hele mooie foto op de beamer. Dan is er op 24 augustus is het feest voor de familie Harding. Jaren geleden zijn Christopher en Alice in Sierra Leone op een traditionele Afrikaanse manier getrouwd. Na hun vlucht en wonderlijke hereniging in ons land willen ze hun huwelijk nu ook op de Nederlandse manier sluiten. Dat zal theovolente plaatsvinden op 24 augustus. De kerkelijke bevestiging is om 14:00 in deze Emmanuelskerk. Het is heel bijzonder dat ze dit feest mogen vieren samen met hun kinderen Chrislyn, Alicia, Chris en Josia. En u bent van harte uitgenodigd. Dan zijn er nog twee mensen die graag iets willen vertellen. Freedom wil graag iets vertellen en Arend Kastelein. Dus als Freedom vast naar voren wil komen. Dan kan Arend daar achter aansluiten.
Goedemorgen allemaal. Ik ben Freedom Tajik. Zoals jullie kennen mij, misschien van jullie of sommigen niet. Ik had 2 weken geleden een interview bij IND over 3,5 jaar. En in dezelfde dag, ik heb gehoord dat ik mag in Nederland blijven. Ik ben heel dankbaar van jullie. Ik ben heel erg dankbaar van jullie allemaal, ook van Jezus. Ik heb heel moeilijke tijd gehad in die periode tijd. Maar ik blijf geloof bij Jezus, want ik weet dat Hij gaat mij redden. En Hij heeft mij gered. Ik zal nooit vergeten, ik doe mijn best om andere mensen te laten zien de weg van Jezus. Ik doe mijn best, God doet de rest. Ik ben dankbaar voor jullie allemaal. Dat is.
Dit is een voormalig alfacursist. En daar wil ik wat meer over vertellen aan u. Want er staat weer een alfa in de startblokken. 10 september beginnen we weer met een nieuwe alfa, die zal doorlopen tot in december. Dus een groot gezelschap, gemarieerd gezelschap. Ik ga even vertellen wat de alfa is. Formeel gesproken, het is een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. Wat is de doelgroep? Dat zijn mensen die iets missen in het leven, die leegte voelen, die zich afvragen, is er meer? En dat kan ook onder kerkleden zo zijn. Waar hebben we het dan over in zo'n alfacursus? Nou, de hoofdfiguur, dat is Jezus, waar Mark zo prachtig over heeft verteld. Heel bijzonder. Inderdaad, de thema's zijn: wie is Jezus? Waarom is Jezus aan het kruis gestorven? Dat wordt heel goed uitgelegd in de alfa. Maar we leren ook Bijbel lezen en bidden. Dus wat praktische aanreiking. Bijzonder van deze alfa is ook dat hij interkerkelijk is. We doen dat eigenlijk samen met 6 kerken. Waaronder de Rooms-Katholieke Kerk. En dat is heel bijzonder, maar ook heel nuttig in deze, ja, in Brabant, in zo'n Rooms-Katholieke omgeving. Er zijn 2 van deze cursussen al jarenlang. 2 per jaar. En we gaan nu dus naar de najaarscursus. De hele cursus beslaat dus 12 avonden... en ook nog een kort weekend, een vrijdagavond en zaterdag. Hoe ziet zo'n avond eruit? Elke cursusavond begint om 7 uur 's avonds met een maaltijd. Daar kom ik zo nog op terug. Dan volgt er een inleiding over het onderwerp, zoals ik net noemde. En dan, dat duurt tot 9:30. En dan van 9:30 tot 9:30... laten we de cursisten met elkaar in gesprek, in groepen, kleinere groepen. Maar we streven ernaar dat juist de cursisten elkaar dingen vertellen. Want dat komt veel beter over dan wanneer wij als leiding iets vertellen. De cursus is gratis. Er wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de maaltijd. En wat nou het mooie is van de alfacursus: hij wordt zo rijk gezegend door onze God. Dat blijkt alleen al uit de aantallen. De cursus loopt al een aantal jaren, maar bij elkaar zijn er over heel de wereld al miljoenen mensen geweest die de cursus hebben gevolgd. En ook in Nederland al 300.000. Dat vind ik wel kenteken van een succes. Als je in zo'n cursus meemaakt, en we hebben het zelf, Tina en ik, als cursist de eerste keer meegemaakt, dan valt het je op hoe groot het enthousiasme is bij het team, maar ook onderling. De cursisten, ik was verbaasd, die vertellen alles over hun privéleven, over criminaliteit, geeft niet. Alles wordt heel open besproken met elkaar. Op de laatste avond van die cursus, toen werd ons verteld dat er al die tijd gedurende de cursus door 80 mensen, kerkleden over het algemeen, gebeden is voor al die cursisten. Ook zelf op een gegeven moment echt op naam. Naam van de cursisten. En toen begreep ik het. Dat was de verklaring waarom die sfeer, die stemming, de resultaten op die andere cursus plaatsvonden. Dat lag helemaal in het feit dat er zoveel voor de cursus gebeden wordt. Ook daar kom ik nog op terug. Nou, de cursus wordt gegeven in het Schoots kwartier, vlak naast de Schootse kerk, allemaal wel bekend waarschijnlijk. Ik wil nog één opmerking maken, wat Alfa voor mij ook betekent. Jezus, erover gehad, is naar de aarde gezonden met een missie. En Jezus zendt ons op zijn beurt ook met een missie. En dat is duidelijk om dus juist van Jezus te vertellen. En dat is zo mooi ook om zelf te doen. Ik raad iedereen aan. Probeer ook eens een keer een alfacursus te geven. Maar ja, God maakt dus inderdaad gebruik van mensen om zijn doel te bereiken. Ook via de alfa. Dan tenslotte. Hoe raakt u? Hoe kunt u betrokken raken bij de alfa? Kan op drie manieren. Om te beginnen. Door te bidden. Voor de komende alfa. In eerste instantie voor een mooi aantal cursisten. Goede gezondheid en eenheid in het team. Voor de cursus wordt er ook gebed gevraagd voor de deelnemers. Na elke cursusavond wordt er een, wat wij noemen, een gebedsmail rondgezonden. Onder andere aan die 80 mensen die dus voor ons bidden. En inmiddels zijn er al waarschijnlijk veel meer. Daarin wordt dus ook gevraagd om voor de deelnemers te bidden. Met andere woorden, de alfacursus wordt gedragen door gebed. Het is ook al een paar keer voor de dienst geprojecteerd. U kunt een gebedsmail ontvangen door een e-mailtje te sturen aan bartmoret@hotmail.com. Maar die informatie is ook elders te vinden. Komt ook een stukje in de contactbladen. Ten tweede, zoals u hier zit en denkt van dat is best wel iets moois, kom zelf of bedenk iemand wie u mee zou kunnen nemen naar de alfacursus. Het succes van de alfacursus hangt wel voor een heel belangrijk deel af dat er cursisten komen. Zelf heb ik de overtuiging dat God zelf ook altijd bezig is om cursisten te zenden. En dat ga je helemaal begrijpen en zien als je hoort hoe cursisten soms bij de alfacursus zijn gekomen. Hier in de hal liggen aanmeldformulieren, A4'tjes. Er liggen ook formuliertjes waar wat meer achtergrond informatie gegeven wordt over de alfacursus. En tenslotte, we hebben dus ook voor die maaltijden mensen nodig die voor ons koken. Dat zijn ook jullie kerkleden waar we dat aan vragen. Er ligt een intekenlijst, ook weer in de hal, op de tafel. We zouden het heel fijn vinden, Tien en ik, als het hele team, het hele alfa gebeuren, als u daar op aantekent wanneer, of eventueel een willekeurige datum, u bereid bent om een keer voor de Alfa-cursus te koken. Meestal is het dan voor zo'n 10 personen. En per avond hebben we dan 3 personen nodig die willen koken. Dat was het, hartelijk dank.
Ik mag vanochtend de voorbeden doen. En ik heb daarbij een paar dingen waar we voor gaan bidden en danken. Uiteraard voor de geboorte van het zoontje van Tinko en Elise Blanken. We danken natuurlijk ook voor de status van Fredoen. Ik weet nog dat we 2 weken geleden bij de koffie met elkaar praten met Peggy en met Agnes. En we zeiden tegen elkaar, wat wij moeten doen is vertrouwen op God. We weten alleen niet welke weg God met Fredoen zal gaan. En dan gebeurt dit. We waren, toen we het hoorden, zo diep onder de indruk van Gods goedheid. We bidden ook voor Reza, die ook een gesprek heeft gehad bij de IND, maar nog een paar weken moet wachten op de uitslag. We zijn heel blij dat de tweede Oekraïne-groep terug is. Ze zijn gisteravond veilig teruggekomen. Ze hebben een hele goede tijd gehad. Ze hebben Gods veiligheid ervaren. Ze hebben veel kunnen bouwen aan huisjes. Het kinder, het tiener, het moederwerk, het is allemaal heel goed gegaan. Er is een hele goede sfeer geweest, prachtige gesprekken. En ze hebben het afgesloten met gezamenlijk rondom het boompje dat geplant is voor de 2 jaar geleden omgekomen Tim. Daar willen we allemaal voor bidden en danken. Zullen we bidden? Vader in de hemel, goede God, voor ons soms een onbegrijpelijke God. Als we lezen in de Bijbel over zoveel geweld. Maar dank u wel dat u alles op Jezus hebt gestort. Dat het oordeel op hem gekomen is. En dat wij daardoor nu bij hem in veilige handen zijn. Met al onze vragen en al ons onbegrip. En dat we het moeten uithouden met onze vragen. Maar dank u wel, Heer, dat er ook ruimte is dat wij al die vragen gewoon mogen hebben. Ieder op onze eigen manier. En dank u wel dat het ons rust geeft. Dat wij al die vragen gewoon mogen hebben. En dat die vragen er gewoon mogen zijn. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor wat u hebt gedaan aan het kruis. Voor ons. Uit liefde. We prijzen u ervoor. Opnieuw. Heer, we willen ook danken voor wat er in onze gemeentes gebeurt. We willen u zo danken voor de familie Harding, die over een paar weken opnieuw gaan trouwen. U hebt hen zo wonderlijk weer bij elkaar gebracht. We bidden dat het een prachtige feestdag mag worden. We willen u ook bidden voor de Alfa-cursus, dat er weer mensen komen, zodat uw evangelie weer gebracht kan worden. Wilt u dat ook zegenen? wil u danken voor de geboorte van Noah, Jesse, bij Tinko en Elise, het broertje van Joël. Dank u wel, Heer, voor dit nieuwe leven dat u gegeven hebt. We danken u, Heer, voor de status die Fridon heeft gekregen. Onze God werd zijn God. Onze gemeente werd zijn gemeente. Maar nu is ook ons land zijn land. We danken u ervoor. Wilt u hem nu helpen om zijn leven verder op te bouwen? We bidden ook voor Reza, die nog in spanning zit. Heer, we verlangen er zo naar dat ook hij hier mag blijven. Omdat hij uw kind is. Wilt u hem rust en vertrouwen geven? We danken u dat de Oekraïne-groep terug is. Heer, dat ze zo'n goede tijd hebben gehad. Dat ze daar zoveel hebben kunnen doen. Dat het onderling zo goed is gegaan. Dank u wel daarvoor. Heer, we willen ook bidden voor ons land, voor de regering. Wilt u onze regering ook wijsheid geven om in onze complexe samenleving de goede keuzes te maken? We willen voor mensen bidden die het in onze samenleving moeilijk hebben. Mensen uit allerlei culturen die zich ontheemd voelen of niet welkom in ons land. Hey, geeft u dat zij, ook zij, een plek in ons land mogen krijgen. Ongeacht kleur, ras of geaardheid. Wilt u ook met de wereld zijn? Heer, overal zijn spanningen in de wereld. Heer, en we verlangen ernaar dat er recht en gerechtigheid komt. En veiligheid, stabiliteit. Heer, we bidden u erom. We bidden ook met name voor Afghanistan, waar zoveel geweld is. Heer, geef vrede daar. We willen u bidden voor onze zieke gemeenteleden. Wilt u met hen zijn? Mensen die het moeilijk hebben omdat ze oud worden, beperkingen krijgen, lijden aan geestelijke of lichamelijke ziektes, die relatieproblemen hebben. Heer, u kent ze allemaal. Wees u hun schuilplaats. In de stilte willen we nu die namen bij u brengen die wij op ons hart hebben. En daarna sluiten we af met het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Het slot van de eerste lezing, dat was waar Aaron zweeg. Ons slotlied na de collecte is Stil mijn ziel, wees stil. Opwekking 717 na de collecte. Testament vanaf ongeveer jaar 50 na Jezus.
Oh, 50.
Ontvangt u tot slot allemaal de zegen van de Heer, de belofte van zijn trouw, zijn nabijheid en zijn goedheid voor ons allemaal. De genade van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, de liefde van God, de trouwe hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allemaal. Amen.